Luister naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke inkijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Nu in je favoriete podcast-app.
De Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa.
Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 136 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Met dit keer een nabeschouwing van het gesprek met Edi Rama, onze eerste Perestrooi-gast. En dat doen we met politiek commentator Reinier Jaarsma. Hij komt tot ons vanuit Leek Ochrid, waar hij een vakantie viert. Hij woont normaal gesproken in Skopje en weet heel veel van Albanië en Noord-Macedonië. En we kijken met hem ook naar toch een bijzondere week voor de Balkan, want deze twee landen die zijn de toetredingsgesprekken met de EU begonnen. Hoewel, er zit nog wel een haak in een oog aan.
Macedonië die mocht dus nu wel naar Brussel komen voor die eerste gesprekken. Maar de tweede gespreksronde die mag pas plaatsvinden op het moment dat Noord-Macedonië haar grondwet heeft aangepast. En daarin de Bulgaarse minderheid formeel in heeft opgenomen als officiële minderheid van Noord-Macedonië. Terwijl Albanië mag gewoon tweede, derde, vierde, vijfde gespreksronde gewoon blijven houden. Daar zijn geen verdere condities aan verbonden.
Ja, dit behoeft wel enige extra duiding. Die zal Reinier dan ook straks geven. Floris, het was je misschien al opgevallen, staat niet naast mij in de studio in Amsterdam. Hij is in Oekraïne, in Mykolaiv in het zuiden. Een stad die ook deze week weer is bestookt door raketten. En dit is wat Floris ons laat weten.
Ik sta hier nu bij de meest verse raketaanval. Afgelopen nacht in Mykolaiv. Een krater diep was 4 meter en die wordt nu gevuld met allemaal puin, bladeren en ijzer. Moet enigszins op te vullen. Verwoest deels tankstation waar vannacht de jongste aanval was op Mykolaiv in Zuid-Oekraïne. Dat doet je wel beseffen dat elk moment hier wel iets neer kan vallen. Waar je ook loopt, waar je ook staat. Dat gevoel had ik ook bij de universiteit waar ik gisteren was, waar je ook raketkraters had en de universiteit in gruzelementen lag. En dat je afvraagt, ja, waarom val je een universiteit aan? Dat maakt het hier in Mykolaiv kwetsbaar als je hier loopt.
Ja, dat is een heel indrukwekkend fragment. Floris sliep trouwens in Odessa, misschien even goed om te weten, en was dus niet ter plaatse toen die raket neerkwam. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe kan de komende weken, maanden, jaren worden besproken in deze podcast. En wat heel leuk is dat wij ook sociaal en democratisch zijn en dat je ideeën kunt inbrengen via perestrooikast@bnr.nl. Mijn naam is Geert-Jan Haan. De volgende keer weer naast mij hopelijk Floris Akkerman. En dit is BNR Perestrooikast. Vergeet ik bijna nog om de mop van Joost aan te kondigen, want hij is er net terug vanuit de Witte Zee. Dus daar vertelt hij ook nog even over.
You've demonstrated resilience. You maintained faith in the accession process. You strengthened the rule of law. You fought against corruption. You have free media. You have a vibrant civil society. You have done countless reforms.
Terwijl het grootste deel van Europa deze week gefocust is op energie. Gaat Nord Stream nou open of niet? Nou, op dit moment wel, maar misschien is hij straks weer dicht. Is de Balkan in de ban van Brussel? Want na lang wachten hebben Albanië en Noord-Macedonië de allereerste vervolggesprekken over toetreding kunnen voeren. Zeker in Skopje moeten ze daar even van bijkomen. Want de Noord-Macedoniërs leken toch tamelijk moedeloos te worden van een ellenlang veto vanuit eerst Griekenland en later Bulgarije. Tegelijkertijd is er deze zomer veel enthousiasme over het plan van Emmanuel Macron voor een Europese politieke gemeenschap. In ieder geval bij de Albanese premier Edi Rama, zo liet hij weten in onze vorige podcast.
This idea of creating a new European political community, it's quite an interesting thing to develop. And to not let, to not be there like French cheese, and that's it.
We blikken terug op de gesprekken in Brussel en het gesprek met Rama met Reinier Jaarsma, politiek commentator in Skopje en met een verleden in Brussel, in Kosovo, in het Europees Parlement. Welkom Reinier.
Hallo.
Vanuit Ohrid, het fantastische meer. Even de luisteraar nog likkebaardend meenemen naar die plek waar je nu bent.
Ja, heel mooi meer, hè, op de grens van Noord-Macedonië en Albanië. Populaire vakantiebestemming ook onder Nederlanders. Ook vooral bekend van de boeken van Aden Dolaert van de jaren 30. Heeft hij heel veel geschreven over het meer van Ohrid. Mooie boeken geschreven. En vandaar dat het hier heel populair is, ook onder de Nederlanders. Hele mooie omgeving.
Onder de Nederlanders. Je kan ze tellen? Of zijn het er heel veel?
Nou, je moet wel inderdaad het telraam erbij pakken als je echt de Nederlanders hier wilt tellen. Ja, het zijn er behoorlijk veel. Veel vluchten vanuit Nederland die hier direct naar Ohrid landen. Dus ja, voor Nederlanders is het een aantrekkelijke bestemming.
Ja. Hoe lang duurt het nog voordat het meer van Ohrid onderdeel is van de Europese Unie?
Dat is een goede vraag. Dan is ook meteen de vraag van nou, wat dan het is, het Albanese deel van het meer van Ohrid, lid van de Europese Unie, of het Macedonische deel van het meer van Ohrid, hè, want het is opgesplitst in tussen de twee landen. Maar goed, beide landen die zijn nu begonnen met officieel begonnen met de toetredingsonderhandelingen, zoals dat zo mooi heet. En nou, de praktijk wijst uit dat het dan ongeveer nog wel zo'n 10 jaar minimaal gaat duren. Voordat ze echt in de buurt zullen komen van een echt EU-lidmaatschap. Dus daar moeten we nog wel een tijd op wachten.
Ja. Is er nu wel een spreekwoordelijk feest in Skopje en Tirana in diplomatieke kringen, denk je? Omdat het nu eindelijk is begonnen? Of zet ik het te dik aan op deze manier?
Nee, absoluut. Er was gisteren een groot feest in Skopje onder de diplomatieke gemeenschap. Waar de Macedoniërs ook vrij boos om waren. Want die zeggen van ja, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan het beginnen van die toetredingsonderhandelingen. Want waar Albanië nu meteen mag beginnen met de toetredingsonderhandelingen en die gesprekken meteen gaan beginnen, is het bij Macedonië iets anders opgezet. Die moeten eerst nog zelf dingen gaan aanpassen aan de grondwet om Bulgarije tevreden te stellen voordat ze echt kunnen beginnen met die toetredingsonderhandelingen. Dus dat ligt wat complex en wat moeilijk in Noord-Macedonië.
We hebben een foto deze week gezien van de leiders van Albanië en van Noord-Macedonië met Ursula von der Leyen en met de Tsjechische premier als voorzitter van de EU. Die hielden de handen bij elkaar. Een foto van eenheid, van dat die toetredingsgesprekken nu zijn begonnen. Maar je zegt dus inhoudelijk heeft Albanië al wel met Brussel om tafel kunnen zitten. Ook al zijn het inleidende beschietingen en Noord-Macedonië dus nog niet.
Nee, de manier waarop het... er is een Frans voorstel geweest vanuit het Franse presidentschap van de Europese Unie, van Macron, om dat dispuut tussen Bulgarije en Noord-Macedonië te verhelpen. En wat daarin is gezegd, is dat Albanië meteen mag beginnen met de toetredingsonderhandelingen. En dat voor Macedonië, die mag... Dat is dan heel moeilijk geformuleerd, maar dan zeggen ze die mogen beginnen met het openen van de toetredingsonderhandelingen. Ja. Dus daar is eigenlijk een soort van extra schakel ingebracht. En wat dat inhoudt is dat Macedonië die mocht dus nu wel naar Brussel komen voor die eerste gesprekken. Maar de tweede gespreksronde die mag pas plaatsvinden op het moment dat Noord-Macedonië haar grondwet heeft aangepast. En daarin de Bulgaarse minderheid formeel in heeft opgenomen als officiële minderheid van Noord-Macedonië. Pas dan mag de tweede gespreksronde beginnen. Terwijl Albanië mag gewoon tweede, derde, vierde, vijfde gespreksronde gewoon blijven houden. Daar zijn geen verdere condities aan verbonden.
Nee. Even in jargon, en jij kent het Brusselse ook een beetje. We hebben het over een intergouvernementele conferentie, IGC, waarbij dus afgelopen week wel onderhandelingsgesprekken dus met Albanië zijn gevoerd, maar nog niet met Noord-Macedonië. Dat is dus het technische verhaal en het verschil tussen de status van de twee landen op dit moment.
Ja, exact. Die eerste intergouvernementele conferentie die is nu inderdaad gehouden met beide landen, ook met Noord-Macedonië. Maar het enige wat dat eigenlijk doet, is dat de Europese Commissie, die gaat dan kijken van oké, hoe goed is dit land voorbereid op eventuele toetreding. Aan de Macedonische kant gebeurt er helemaal niks. Terwijl dat bij Albanië is dat anders. Hè. Dan heb je echt sprake van onderhandelingen, van gesprekken over en weer. Bij Macedonië is het nu alleen zo dat de commissie die gaat kijken. En in afwachting daarvan, op die tweede gespreksronde, dus op de tweede intergouvernementele conferentie, die kan pas plaatsvinden, dat staat echt letterlijk zo in de tekst, totdat Macedonië haar grondwet heeft aangepast en dus de Bulgaren heeft opgenomen als officiële minderheid.
Hoe lang kan dat duren?
Dat gaat heel lang duren, want er is geen parlementaire tweederde meerderheid voor in het parlement. Dus de oppositie is daar heel fel op tegen dat die worden opgenomen. En de regering zelf heeft die tweederde meerderheid die vereist is voor het aanpassen van de grondwet, die hebben ze niet.
Oké.
Okay. Dus dat kan heel lang duren. Dus in principe, in de praktijk betekent het eigenlijk dat Albanië nu inderdaad wel die toetredingsonderhandelingen echt kan beginnen. Niet alleen formeel, maar ook echt in de praktijk. Terwijl Noord-Macedonië nog aardig wat werk heeft te verrichten.
Dus dan zijn die landen toch weer van elkaar losgekoppeld, terwijl dat eigenlijk een package deal was voor Brussel.
Ja, exact. In de praktijk wel. Maar dan moet je natuurlijk ook wel zeggen dat in die toetredingsonderhandelingen, dat is heel erg gespitst op individuele hoofdstukken. Dat is heel erg gespitst per land. Dus die twee landen zouden sowieso uit elkaar zijn gaan lopen. Ook omdat Noord-Macedonië en Albanië niet 100% op hetzelfde niveau zitten qua preparedness. Voorbereid zijn op toetreding. Het feit dat ze aan elkaar gekoppeld waren was vooral in de zin van dat het ene land niet die onderhandelingen zou mogen beginnen voordat het andere land ook die onderhandelingen mag beginnen. Nu ze beide formeel aan de onderhandelingen zijn begonnen, ja, dan kan het wel enigszins uit elkaar gaan lopen. Tot het moment natuurlijk dat ze uiteindelijk moeten gaan toetreden. Maar dat is toekomstmuziek.
Ja, dat is wel interessant hoor, diplomatie. Ook vrij ingewikkeld.
Het is behoorlijk ingewikkeld. Ja, en de vraag is ook, die krijg je heel vaak, van waarom worden die twee landen nou gekoppeld? Ik bedoel, waarop is dat gebaseerd?
Nou, leg het nog eens een keer uit.
Ik zal het nog een keer uitleggen. Kijk, eigenlijk zou je moeten zeggen, elk land moet op basis van zijn eigen merites worden beoordeeld. En dat zou niet uit moeten maken welke landen naast elkaar liggen of zo. Maar de EU heeft daar wel een handje van. Hebben ze ook met Roemenië en Bulgarije gedaan in het verleden. Ze hebben het ook met Tsjechië en Slowakije gedaan. Een van de ideeën daar is dat als je het ene land, als je ze aan elkaar koppelt, dan krijg je een soort van onderlinge concurrentie met elkaar. En dan gaan ze een soort van strijd met elkaar aan. Dat noemde de voormalige eurocommissaris Hahn, die noemde dat een regatta, een zeilwedstrijd. Dat is een van de ideeën. En er zijn ook mensen die beweren van ja, op het moment dat je Albanië eerst zou toelaten tot de Europese Unie en Noord-Macedonië erbuiten houdt, dan ga je problemen veroorzaken in Noord-Macedonië met de Albanese minderheid daar. Mm-hmm. Want dan hebben hun familieleden in Albanië wel dat EU-paspoort en hun niet. Dus er zijn ook stemmen die zeggen van ja, dat is ook een goede reden om ze bij elkaar te houden. Andersom zijn er ook mensen die zeggen van ja, op het moment dat je eerst Noord-Macedonië zou toelaten, dan wil niemand Albanië er meer bij hebben. Omdat in de ogen van veel mensen Albanië toch nog wordt gezien als een moslimland. En omdat dat dan minder, dat er dan stemmen in Europa op zouden gaan van ja, maar we willen Albanië erin bij hebben. Maar Noord-Macedonië wel, want dat is minder een moslimland. Dat is ook een argument dat je af en toe hoort in Brussel.
Ja, dat brengt ons straks ook bij het gesprek met Edi Rama, dat jij ook voor ons hebt beluisterd. Nog één vraag over Noord-Macedonië, want dan kunnen we Noord-Macedonië als land even afsluiten voor dit gesprek. Je hebt net uitgelegd hoe de vlag er politiek gezien intern bij hangt en dat er geen tweederde meerderheid is. Eerst was er natuurlijk een gijzeling door Griekenland, nu door Bulgarije. Er is een Frans voorstel gekomen. Tegelijkertijd is er altijd vanuit een aantal Europese landen weerstand geweest. Is er, ondanks dat diplomatieke feest dat gisteren gevierd is, is er nog wel een bepaalde hoop of is het hoop tegen beter weten in?
Nee, die hoop die is er altijd wel, denk ik. Maar je ziet die wel heel langzaam weg hebben onder de Macedonische bevolking. Waar het jaren terug zag je nog dat echt overgrote meerderheid voorstander was van de EU en van EU-toetreding. En dat begint wel weg te ebben tot bijna onder de 50%. Als je het vanuit Macedonisch perspectief bekijkt, die hebben natuurlijk eerst de naam moeten veranderen vanwege het dispuut met Griekenland. Toen heeft iedereen gezegd van nou, dit opent de deur naar de Europese Unie. Toen kwam Nederland dwars liggen, toen kwam Frankrijk dwars liggen en toen gaven die hun fiat. En toen kwam Bulgarije dwars liggen. Hè? Dus en de redenen daarvoor zijn altijd een beetje, ja, vanuit Macedonisch perspectief voelt het als een aanval op hun identiteit.
Ja.
Dus je kunt je voorstellen dat onder de bevolking een soort van, ja, afgunst, of hoe noem je dat?
Afkeer ontstaat.
Frustratie, afkeer, frustratie inderdaad. Van, goh, ja, jullie zeggen constant, we zijn er klaar voor, maar dan gaat er altijd iemand voor liggen.
Ja.
Ja.
Nou, dat is dan even afwachten weer. Dan Edi Rama, het interview dat we met hem hadden. Was dat zoals jij hem ook kent?
Ja, dat is wel hoe ik hem ken. Vrij recht voor zijn raap, inderdaad. En welbespraakt. Wat mij ook vooral opvalt is dat hij vindt het heerlijk om over het buitenland te praten, om over EU te praten, over Mark Rutte, over Pieter Omtzigt. Ja, over allerlei zaken die in wezen secundair zijn aan waar het eigenlijk om gaat. Want waar het bij die toetredingsonderhandelen uiteindelijk om gaat, is om de situatie in Albanië. En daar hoor je hem heel weinig over. En je hoort hem heel weinig over zaken die echt in Albanië spelen. Rechtsstaat, corruptie, hoge rechtshof, dat soort zaken. Dus ja, dat viel mij vooral op tijdens het gesprek.
Ja. Ja, nu lag dat denk ik ook aan onze vraagstelling. Want wij waren natuurlijk ook met hem in gesprek over een eventuele kloof tussen Oost en West. En als je een nieuw Europa krijgt met heel veel landen bij elkaar, hoe je ervoor zorgt dat ieder land nog wel een eigen identiteit kan bewaren en bewaken. Dus ik denk dat dat ook aan ons lag, dat wij niet heel veel interne vragen hebben gesteld. Dat zullen we dan de volgende keer doen. Want volgens mij zijn we de volgende keer weer welkom in Tirana.
Ja. Nee, dat zou kunnen. Maar, ja. je ziet het wel vaker inderdaad, dat hij op die manier een beetje de bal probeert af te houden. Hè. En dan verwijst hij naar de commissie. Want de commissie heeft gezegd van, ja, jullie zijn klaar voor die toetredingsonderhandelingen. En hij zet die Nederlandse parlementariërs een beetje te kijken van, hè, die komen hier een dagje en dan hebben ze allemaal grote bewoordingen, terwijl ze praten met mensen die hier het hele jaar aan werken. Maar goed, die parlementariërs die hadden ook wel gewoon hele, die hadden hun eigen bevindingen en hun eigen punten, die ook gewoon heel erg belangrijk zijn voor het land als het uiteindelijk wil toetreden tot de Europese Unie. Ja, dat ging bijvoorbeeld over het feit dat het Hoge Rechtshof genoeg rechters moet hebben. Want dat duurt maar en dat duurt maar voordat die benoemd werden. En daarom, dat is een van de redenen dat Nederland heel lang die boot heeft afgehouden.
Ja.
Dus ja, die kritiek, daar probeert hij een beetje omheen te praten. Maar die is er wel zeker.
Maar nu zeilen we op dezelfde boot. Want Rutte en Rama komen samen met een plan. En begin oktober moet dat dan in Praag ook worden gepresenteerd. Een soort plan voor de Balkan. Hoe je Zuidoost-Europa meer bij de rest van Europa kan betrekken. Stond je daarvan te kijken dat de mannen die een paar jaar terug nog met elkaar op de vuist dreigden te gaan, dat ze nu gezellig uit eten gaan en grote plannen voor Europa maken?
Ja, ik vind dat op zich wel, ik vind dat op zich wel apart. En hij spreekt ook echt vol bewondering eigenlijk over Rutte. Hij zegt eigenlijk, ik ben zo bewonderd over hem. Ik schaam me er bijna voor het Nederlands publiek om met zoveel lof over hem te praten. Dus dat is wel het is een behoorlijke ommezwaai inderdaad, ook van Rutte. Ik heb soms het idee dat Rutte misschien ook bezig misschien is met zijn toekomst binnen de Europese Unie. En dat hij steeds meer zich probeert te ontpoppen als Europees leider en minder dwars wil liggen in de Europese Unie. En ja, dat hij nu, volgens Edi Rama zou hij ook een hele mooie speech hebben gehouden tijdens de laatste EU-Westelijke Balkantop in Brussel.
Mm-hmm.
Dus ja, hij ontpopt zich blijkbaar echt als een voorvechter van toetreding van Noord-Macedonië en Albanië tot de Europese Unie. Dus dat, ja, dat is heel apart.
Ja. Maar je zou ook kunnen denken dat plan Macron, daar is Edi Rama heel enthousiast over. Beautiful, zegt hij de hele tijd. Tegelijkertijd vanuit landen als Nederland en Frankrijk geredeneerd, die altijd weerstand hebben gehad tegen meer Balkanlanden in de EU. En ik spreek even pre-oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. Je zou kunnen denken dat Rutte natuurlijk ook fan is van dat plan Macron, want dan worden de landen op de Balkan niet gelijk lid van de EU, maar je betrekt ze wel in de geopolitieke invloedssfeer. En dat is eigenlijk precies wat je wil en wat je ook in eigen huis kan verkopen.
Ja, exact. En ik denk dat dat ook een beetje het punt van het plan van Macron is. Is eigenlijk weten we nog helemaal niet wat dat precies in gaat houden. Hè? Die politieke gemeenschap waar hij het over heeft. Wordt het een vervanging van het Europees lidmaatschap? Wordt het een toevoeging daarop? Dus iedereen kan een beetje zijn eigen ding eruit halen. En dat zal Rutte ook doen. En hem zal dat wel als muziek in de oren klinken inderdaad. Dat je wel de Westelijke Balkan meer bij de Europese Unie betrekt. Maar ze niet bijvoorbeeld het vetorecht geeft. Of ze niet 100% binnen de EU haalt. Een soort van getrapte of gelaagde Unie. Vanuit Nederlands perspectief is dat wel iets waar in het verleden eerder op is ingezet. En ik vraag me af of Edi Rama ook datzelfde beeld van het Franse voorstel voor ogen heeft. Ik denk dat hij daar iets heel anders in ziet dan dat Rutte erin ziet. Maar dat komt ook gewoon omdat Macron er heel vaag over is geweest. Die heeft niet echt, die heeft gewoon gezegd opeens van oké, er moet een politieke gemeenschap komen. Maar wat dat precies inhoudt, dat is nog gissen.
Ja, maar goed, begin oktober in Praag, want Edi Rama had het over Praag. Toen hebben wij even gekeken, dan heb je het dus over 6 en 7 oktober... een informele bijeenkomst van de EU-leiders. Dat zijn er 27, plus volgens Rama nog 17 andere leiders die dan komen. Dan heb je 44 Europese landen bij elkaar. Waaronder dus heel veel landen ook van de Westelijke Balkan, want er zijn er nogal wat. Ja. Hoe denk je dat ze dat gaan ervaren? Want ze zijn natuurlijk jarenlang buiten dit soort gesprekken gehouden. Nu mogen ze ineens meedenken over het nieuwe Europa.
Ja, en dat is natuurlijk ook gewoon op reactie op wat er gaande is in Oekraïne natuurlijk. Dat ze er meer bij worden betrokken. Ik denk dat zij dat op zich wel als positief zullen ervaren natuurlijk. Dat ze aan tafel mogen zitten. Maar goed, de vraag blijft uiteindelijk wel voor al deze landen. En we willen geen tweede rangs lidmaatschap hebben. Dat geldt voor Albanië, geldt voor Noord-Macedonië, geldt ook voor Oekraïne. Of het volledige lidmaatschap of helemaal niks. Dat is de onderhandelingspositie van die landen. Ik heb zomaar bedenkingen bij het idee, bij dit soort plannen. Ik denk dat het bij een paar toppen zal blijven. En dat zie je wel vaker, dat een van de voorzitters van de EU komt dan met zo'n idee. Er worden een paar toppen georganiseerd en dan wordt er daarna heel weinig mee gedaan. Omdat het uiteindelijk toch altijd weer stuk loopt op dezelfde dingen. Namelijk dat er gewoon heel veel scepties is binnen de Europese Unie tegen EU-uitbreiding. En ja, dat er een aantal spelers ook zijn die eigenlijk eerst die verdieping in de EU willen voor de uitbreiding, voor de verbreding. En Frankrijk is daar één van.
Ja, Edi Rama doelt eigenlijk ook in zijn gesprek met name op solidariteit. En dat er meer solidariteit dan in de toekomst wordt getoond als je zo'n Europese politieke gemeenschap kan creëren. Of geef het een andere naam uiteindelijk. Want hij gaf het voorbeeld aan van de pandemie met de verdeling van de vaccins. Er wordt over thema's als energiezekerheid, verduurzaming, defensie. Dat soort thema's wordt dan gesproken. Waarom zou dat dan niet kunnen werken, denk je? Waarom zouden we niet een betere samenwerking op dat vlak kunnen hebben?
Maar ik denk dat die samenwerking die bestaat er al. Die bestaat er al in de huidige structuren die er zijn aangebracht. Ik bedoel, je hebt die toetredingsonderhandelingen nu. Dat is ook een fantastische aangelegenheid voor Albanië. Om de banden met de EU nog verder aan te halen. Hè? Want ze moeten die hele wetgeving die moet geharmoniseerd worden, zoals dat heet. Ze moet worden aangepast op de EU. En er zijn ook allerlei andere fora ook waarin je dat contact met de EU hebt. Dus ik vraag me af wat echt de meerwaarde is van nog weer een fora. Je hebt ook de OVSE, waarvan de Albanië volgens mij vorig jaar voorzitter nog van was. Dat is ook een organisatie vanuit waaruit deze landen invloed kunnen uitoefenen op de Europese landen van de Europese Unie. Ik vraag me eigenlijk af wat dan eigenlijk de meerwaarde is van dat soort gesprekken ook. Je moet je voorstellen, als je bijvoorbeeld Albanië, Noord-Macedonië, Servië, Montenegro in dezelfde ruimte zet als Georgië. Ik neem aan dat Georgië er ook bij is. Oekraïne. Mm-hmm. Dat zijn landen die niet op hetzelfde punt staan in dit hele toetredingsproces. Georgië al helemaal niet. Dan kan je ook afvragen, wat moet er dan precies besproken worden? Je kan vanuit mijn oogpunt kun je veel beter gewoon direct aan tafel gaan zitten met de wensen waarom het draait. En gaan hebben over de dingen waar het ook over draait. Namelijk het aanpassen van die wetgeving. En dat ook echt gaan doorvoeren in die landen. En als hij het heeft over solidariteit en over dat soort wat zachte begrippen, moet ik zeggen. Dan vraag ik me altijd af, wat is daaraan verbonden? Hè? Wat gaat daar echt daadwerkelijk uitvloeien?
Nou ja, de vaccins kwamen toch niet die kant op?
Jawel, de COVID-vaccins zijn wel deze kant op gekomen uiteindelijk. Alleen dat heeft inderdaad wat tijd moeten duren. Dat heeft wat tijd geduurd. Mm. Uiteindelijk zijn die vaccins hier ook gewoon terechtgekomen in Skopje en in Tirana.
Ja, maar Rama wil natuurlijk niet dat de mensen op de westelijke Balkan als tweederangs Europeanen worden gezien en net zo snel die vaccins dan krijgen. Daar gaat het om.
Nee, dat snap ik. Maar dan vraag ik me af of je dan inderdaad al je eieren, hoe zeg je dat, al je eieren in de basket moet gooien van Frankrijk. Want ik weet niet of dat echt het beste voorstel is om verder te gaan. Je hebt ook die open Balkan. Daar heb ik hem ook niet over horen praten, maar daar is hij ook een enorm liefhebber van. En dat is dat idee dat Servië, Albanië en Noord-Macedonië een soort van grensunie met elkaar zouden moeten vormen. En dat ze dan sterker zouden staan tegenover de Europese Unie. Daar heb ik hem nu niks over horen zeggen. Terwijl hij daar 2 maanden terug nog ongelooflijk enthousiast over was. Dus dat is ook weer zo'n fora wat je zou kunnen aanhalen om de band met de EU te versterken. Maar in de praktijk blijkt het bijna nooit zo te zijn. Nee. Nooit zo te werken.
Zeg, en kan ik dit ook, dit gesprek met Rama misschien ook interpreteren als dat hij het natuurlijk fijn vindt dat hij nu de boeken ingaat als de premier die Albanië misschien in zo'n Europese politieke gemeenschap heeft gekregen, of die weer een nieuwe stap met EU-onderhandelingen heeft gezet. Hetzelfde geldt misschien voor Kovacevski in Noord-Macedonië. Speelt zoiets nog mee voor interne politiek, voor herverkiezingen?
Ik denk wel dat het meespeelt. Maar ja, uiteindelijk is voor Rama misschien meer dan voor Kovacevski. Hè? Want Kovacevski is er nog niet. En die zal eerst die grondwetswijziging moeten doorvoeren. En dan pas kan Macedonië echt onderhandelen. Ik vraag me af in hoeverre dat echt meespeelt. En dat gaat nog heel lang duren, hè? Die toetredingsonderhandelingen, voordat dat echt enig effect gaat sorteren. Dan zijn we echt minimaal 10 jaar verder.
Ja. Dankjewel, René Jaarsma. En geniet van het fantastische Leek Ohrid.
Dankjewel.
Joost, daar ben je weer.
Dag, Gert-Jan.
Ja, ik ben blij om jou te spreken. Want Floris krijg ik alleen maar voiceberichtjes van. En niet de vrolijkste, want die staat nu in een krater waar een raket is neergekomen.
Oh ja, ja, dat is vreselijk natuurlijk. Ja, ik hoop dat hij het overleeft.
Hij had zo'n modieus petje op en niet zijn helm.
Oh jee. Fout nummer 1 van oorlogsverslaggeving. Ja. Je helm afzetten. Als het niet kan. Maar ja.
Hey, welke bedreigende gebieden ben jij recentelijk geweest? Want je bent net terug.
Ja, ik kom van de Solovetski-eilanden af. En dat ligt die liggen in zo'n archipel, Russische archipel in de Witte Zee. Dus vlak onder de Poolcirkel. En daar komt echt heel veel samen wat Rusland kenmerkt, zeg maar. Je hebt er een heel oud klooster uit de 15e eeuw. Dat is een van de heiligste plaatsen van Rusland. Het is ook prachtig. Het is heel erg mooi. Het is heel idyllisch. Het is heel groen, het eiland. Maar tegelijkertijd waren de Salavki, zoals ze in het Russisch ook wel genoemd worden. De locatie waar de eerste gulag werd geopend onder Stalin. Vlak na de Russische revolutie. En het was ook een van de gruwelijkste gulagen. Waar mensen er vonden massa-executies plaats. Dus ja, daar met name dat laatste. En ook het dubbele van dat eiland wil ik een beetje vastleggen in een stuk, een paar artikelen.
Ja, onder andere voor het Financiële Dagblad. Weet je al wanneer dat gepubliceerd wordt ongeveer?
Nou, het staat gepland voor zaterdag.
Oké. Nou ja, dan kunnen we toch weer wat mensen aanmoedigen om de krant te kopen.
Zeker,
gaat
jouw
tarief ook weer van omhoog?
Nee hoor, vergeet het maar.
Is daar sprake van andere opvattingen over de speciale militaire operatie?
Nou ja, het ligt zo ver weg van alles wat Rusland is eigenlijk. Althans, het is wel echt Rusland. Maar het ligt zo geïsoleerd dat ja, mensen weten er wel van. Maar ja, het leven gaat er gewoon door eigenlijk. En ik heb wel wat mensen gesproken, toeristen zeg maar. Die kwamen er van het vasteland. En die hebben er wel degelijk een mening over natuurlijk. Dus ja, het nieuws komt er wel. Sowieso door televisie natuurlijk en andere media. Maar ook wel doordat mensen van het vasteland er naartoe komen. En die praten ook met de lokale bevolking. Dus ja, het is maar niet te min, het is heel geïsoleerd. En dat zie je vaker in Rusland. Ik ken iemand in bijvoorbeeld het stadje Mishkin. Dat ligt op zo'n 300 kilometer ten noorden van Moskou. En die zegt ook, mensen, het gaat hier eigenlijk aan de mensen voorbij. Die letter Z zie je nergens. Er wordt niet over gepraat. En het leven gaat gewoon door.
Nou, om niet elk onderdeel van ons gesprek altijd met politiek te maken, kun je toch iets vertellen over die witte nachten? Want dat is toch fantastisch?
Ja, nou, de zon gaat niet onder, hè. Het blijft gewoon de hele nacht een beetje licht eigenlijk. En ik heb dat één keer eerder meegemaakt op IJsland. Dat ligt nog net iets hoger. Daar zijn de nachten nog net iets witter. Maar het is wel heel bijzonder om dat te zien. Ik heb er zelf niet zoveel last van. Ik slaap als een os, of het nou licht is of niet. Maar er zijn mensen die daar moeite mee hebben natuurlijk. Maar het is wel heel bijzonder. Het is heel mooi.
Ja. Dan maak je ook wel weer mee hoe gaaf Rusland kan zijn, ondanks alle ellende.
Zeker. Aan de kant is het een dubbel gevoel. Ik moet zeggen, toen ik daar was, dat ik de oorlog in speciale operatie in Oekraïne, ik spreek me bijna, toch wel even van me af kon zetten. Meer dan dat ik hier in Moskou ben. Tegelijkertijd, omdat het ook zo'n dubbele kant heeft, die archipel, hè, de schoonheid ervan, maar tegelijkertijd het recente verleden, de gruweldaden die er gepleegd zijn, maakt dat het ook weer heel dubbel.
Ja, geen filtratie of heropvoedingskamp ontdekt dat nu actueel is?
Niet dat actueel is, nee, inderdaad. Okay. Er is nog één barak van wat vroeger de gevangenis was op Solovki. En daar is nu een bescheiden museumpje in gehuisvest. Echt heel Russisch, met veel tekst en weinig te zien. Maar wat er geschreven staat is wel heel indrukwekkend. En doet je wel heel goed beseffen en je ervan doordringen wat daar gebeurd is.
Ja. Nou, toch dan maar over een mop hebben. Ik dacht, we hebben het even over de witte nachten. Maar je ontkomt toch niet aan het algehele gevoel van de afgelopen maanden, merk ik.
Nee. Het is in die zin lastig om op dit moment in Rusland te werken. Dat je woont in een land waarvan je weet wat het doet in het buurland. En wat het moeilijk maakt is dat mensen hier in Moskou eigenlijk hun gewone gang gaan. En net doen of er niks aan de hand is. En je weet dat uit opiniepeilingen blijkt dat nog steeds zo'n 70% van de Russen achter deze hele militaire campagne in Oekraïne staat. En dat ja, wekt toch een soort voortdurende boosheid. Ja. Ik kan niet anders zeggen.
Nou, probeer toch de lachers op je hand te krijgen.
Ik ga het proberen. Het is niet in lijn met het thema van vandaag, want daar kon ik niks over vinden. Maar ik ken nog een oude mop van een dorpspriester. Een orthodoxe dorpspriester. Die houdt een nogal, hoe zal ik het zeggen, losbandig leven op. Nou, hij zit tot laat. 'S Nachts zit hij in de cafés. Daarna bezoekt hij nog geregeld een bordeel. En zijn parochianen, die worden dat een beetje zat. En die zeggen, ja, maar meneer de pastoor of vadertje, zoals ze dat dan zeggen hier, vader. Dit kunt u toch niet maken? U moet ons toch de weg wijzen naar het Koninkrijk Gods. Waarop de poper een beetje vriendelijk minzaam begint te lachen en zegt, ja, maar luister nou toch, mensen. Gaat de richting aanwijzer naar Moskou, zelf naar Moskou?
Ik snap hem.
Hey. Ja. Dat Floris er niet bij is.
Nee,
Die steekt iedereen aan met dat gebrek aan gevoel voor humor.
Nou, ik denk dat het ook aan mij ligt. Maar
grapje.
Wat leuk. Ja, nee, stel je voor dat hij nu toch een raket op zijn kop krijgt. Dan was dit het laatste dat je over hem gezegd hebt.
Oh, nee, dat zou ik niet willen. Ik neem het terug met deze.
Nee. Hey, dankjewel. Geniet van de nabeschouwing van de foto's van Solovki. Ik hoop dat je er nog wat van met ons kan delen of via de krant.
Ja, dat zal ik doen. Ik had geen fototoestel bij me, want dat heb ik inmiddels al naar Nederland gestuurd. Dat was een beetje een aberratie natuurlijk, maar goed. Ik heb met mijn telefoontje heb ik wel mooie foto's kunnen maken. En ik hoop dat die publicabel zijn, maar ik zal jullie ze in ieder geval even sturen.
Ja, gooi er gewoon een paar op je Twitter-account en dan zullen wij een linkje plaatsen.
Is goed, prima. Ga ik doen.
Oké. Bij het
you, pakka.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.